Heerlijk dat ik weer eens naar mensen kan kijken. Maar misschien ziet u mij zitten vanuit de luie stoel of vanaf de bank of met de kinderen bij wijze van spreken op schoot. En ik hoop ook dat de Heilige Geest, de Geest van God, ook in uw kamer tastbaar aanwezig is. En dat is ook mijn gebed voor nu. Kom, Heilige Geest. Kom met uw aanwezigheid. Raak de mensen aan naar geest, ziel en lichaam. En ik heb één ding wat ik graag vooraf wil zeggen. Er is iemand die vannacht heeft gebeden: Heer, houdt u nou echt van mij? Want ik merk zo weinig van u op. En ik twijfel daar zo vaak aan. En ik geef je een tekst en die staat in Psalm 139. Wist je dat God kostelijke gedachten over jou koestert? Meer dan er zandkorrels zijn op het strand. En als je die tekst wil bekijken: hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. En word ik dan wakker, dan ben ik nog bij u. Dus alsjeblieft, wil je die kostelijke gedachten weten, blijf God dan gewoon vragen: Heer, openbaar die aan mij. Want als er iets nodig is, ook in deze tijd, en ik maak gelijk een bruggetje naar die gekke, onrustige tijd waarin we leven, die Marcel net aankondigde, dan is het onderscheiden van Gods stem in je leven. De leiding van zijn geest is eigenlijk alles. Als je dat doet, dan kun je in de vrede van God blijven. Dan kun je in hem zijn, zoals de Bijbel zegt. Dan kunnen zijn woorden in jou zijn. Dan kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren, zegt Johannes 15. En dat is zo fundamenteel voor nu, om in de vrede van God te leven. Als er zoveel onvrede is. En we hebben van de week natuurlijk gezien hoe ernstig het kan gaan dat mensen zomaar op een lafhartige manier op straat, zeg maar, dodelijk verwond worden. En dat is een teken, zeg maar, niet alleen van deze tijd, want het is denk ik van alle tijden dat mensen elkaar het leven willen benemen. Maar het is wel duidelijk dat de duisternis ook soms echt tastbaar aanwezig is in ons midden. En dan hebben we de kinderen van het licht nodig. Die zijn als een stad op een berg. Die kunnen de crisis misschien ook wel het hoofd bieden die we met elkaar doorgaan. Ik wilde eigenlijk iets benoemen. We hebben net gezegd: Gods heerlijkheid verschijnt, Jezus. Nou, ik kan geen grotere mededeling doen dan deze, in welke preek ik ook zou moeten houden. Ik vond het een beetje lastig dat ik hierover moet preken. Ik zal zo uitleggen waarom. Maar Jezus komt spoedig. Jezus komt heel spoedig. En sommige mensen worden daar blij van. En anderen denken: oeh, ik heb nog hoop te doen, hoor. Ik wil hier nog wel een poosje zijn. En ik wil mijn kleinkinderen nog zien en al die dingen meer. Maar hij komt spoedig. En eerlijk gezegd, voor veel mensen is dat nog geen werkelijkheid in een christelijke gelovige leven. Maar de Bijbel is eigenlijk de leidraad en niet alleen de omstandigheden. Of wij met mondkapjes rondlopen vanwege corona. Ja, je introduceerde het al, maar een derde van dit boek, 29% om precies te zijn, is Bijbelse profetie. En daar weer een derde van gaat inderdaad over de laatste minuut van het laatste uur waarin we leven. En dat laatste uur, dat is al vanaf dat Jezus opstond uit het graf tot vandaag, 2000 jaar geleden. Maar we zitten in de laatste minuut. En de eerlijkheid gebied te zeggen: ik ben nu al 52... en ik heb heel veel theologie ingeslikt. En ik heb ook heel veel getwijfeld aan het christelijk geloof. En de theologen hebben daar hun best voor gedaan om me nog harder te laten twijfelen. En we hebben de Bijbel in stukjes gehakt op de ontleedplank van de wetenschappelijke analyse. En toen bleef er niets meer van over en toen wist ik het niet meer. Maar elke keer als ik ouder word en meer van hem ga houden, merk ik ook dat ik de Bijbel steeds letterlijker ga lezen. Ik weet niet of u dat herkent als je ouder wordt. En ik denk elke keer: Heer, wat een fantastisch boek. Hoe is het mogelijk? En als je dan gaat studeren op die profetie, kom je achter zoveel dingen. Ook dingen achter de tekst, in de structuur van de tekst, in de betekenis van getallen. Het is ongelooflijk. En dan gaat het er mij niet om dat ik het allemaal precies weet. En ik zal zeker het uur niet voorspellen waarop Jezus terugkomt, maar hij is wel dichtbij. Ik heb de afgelopen anderhalf jaar, ik weet niet hoe jullie het is gegaan, maar ik heb het afgelopen anderhalf jaar lastig gevonden. En toen zijn wij ook als beweging die altijd kerken planten en gemeenteopbouw doen en allerlei mooie dingen organiseren en evenementen en conferenties. Nou, dat doet het allemaal weg, hè. Dus ik zag ook op een gegeven moment dat onze organisatie ook heel klein werd. We zijn gewoon evenementenbranche. We konden ook niks meer. En toen zijn we maar met huiskerken begonnen. En zien dat overal opploppen. dat mensen ook thuis bij elkaar komen. En belangrijker was misschien wel dat we weer aandacht kregen voor het kleine, voor gewone, liefdevolle relaties. Dat je weer investeert in de mensen van wie je houdt. Je familie, je gezin, je kennissen, je vrienden, je broers en zussen, andere mensen die je tegenkomt. En ik dacht bij mezelf van, Heer, misschien is deze tijd dan ook wel goed. Dat de kerk zo geschud wordt dat we ons gaan afvragen, wat is nou echt de kern? En de kern is, dat geef ik u nog wel even mee, is de missie die de meester heeft. Wat is de missie van de meester dan? Ja, zegt u, misschien is dat wel de voedselbank, het diaconaat. Misschien is dat wel inderdaad die liefdevolle omgang met elkaar, de pastorale contacten die we hebben. Maar ten diepste is de missie van de meester om te zoeken en te redden wat verloren is, wat verdwaald is. Wat geen weg kan vinden. Dat is de missie die wij allemaal persoonlijk hebben. Het is echt urgent om nu op dit moment te zeggen, Heer, wie is klaar voor het evangelie van Jezus Christus? Wie is er klaar voor om uit een rijk van duisternis, het pseudo-rijk van Satan, zo noem ik het dan, overgezet te worden in het koninkrijk van licht en zijn weg te vervolgen met blijdschap? En dan hoef je hem van mij een paar niet bij Mozaïek te dopen. Dat kan ook gewoon hier. Dat is maar gewoon een grapje. Ik hou van Mozaïek, dat weten jullie. En dat mag ook gewoon hier. En dat mag ook gewoon in een protestantse kerk. En dat mag overal. Ik ga al die kerken door. En ik zie toch dat er elke keer toch weer mensen zijn die daarvoor gekozen hebben. Maar het gaat niet in dat tempo waar ik op hoop. Dat noemen we dan opwekking. Maar ja, sorry hoor, maar jij bent toch een opwekking? En ik moet toch een opwekking zijn? Jij bent toch een wandelende revival? Toch? Een reformatie? Dat is niet iets waar we dan de hele tijd van naar de hemel staren en zeggen, nou, laat het maar gebeuren, wij zijn er klaar voor als christelijke gemeente. Nee, dat is iets wat jij gewoon bent. Door moedig te getuigen van de waarheid op het juiste moment. Maar wat ik vooral vandaag wil zeggen is, om het een beetje gezond te houden als we het hebben over Jezus die terugkomt, it's not about policy, it's about prophecy. In het Engels klinkt het gewoon mooier. He? Het gaat niet over het beleid of wat ze in de Tweede Kamer allemaal doen, of misschien wel wereldwijd alle machthebbers doen en invloedrijke mensen. Het gaat over wat de Bijbelse profetie zegt. Want God is Heer over alles. Hij is een God van onbegrensde macht. En het is heel simpel, wat hier staat, wat hier is voorspeld, dat gebeurt ook echt. Als niet-christenen tot geloof komen, vinden ze het altijd heel erg cool dat de Bijbel zoveel zegt over de toekomst. En dat het soms zo concreet is. Daar hadden ze vroeger waarzeggers voor nodig. Nou, als ik mijn televisiekanalen langsloop, dan zie ik 's avonds allerlei waarzeggers en occulte praktijken. En dan denk ik, waar zijn onze kanalen? De kanalen van de Bijbeluitleg. Van wat er echt gaat gebeuren. Van de profetische woorden en uitspraken. Jullie hebben toch een paar spreken gehad over de gaven van de geest? Dat hebben we nodig in Nederland. Ik was van de zomer aan het timmeren. Je moet toch ook wat doen, zeg maar, om een keer uit je hoofd te komen. En dat zijn altijd de momenten waarop ik wat gevoeliger ben voor God spreken. Dan ben ik niet zoveel met mezelf bezig. Dat is het gewoon. En ik was aan het timmeren in de schuur, een kozijn aan het zagen om precies te zijn. En toen sprak God twee dingen tegen me. En hij zei letterlijk dit: beleg een plechtige samenkomst om je te verootmoedigen als kerk en roep een bidden en vasten uit. Nou, ik vond wel een hele formele tekst. Dat het van hem was, wist ik, omdat ik toen ik 10 minuten, kwartier later even binnen de Bijbel opensloeg, mijn oog gelijk op een tekst viel in Joël waar staat: beleg een plechtige samenkomst en roep een bidden en vasten uit om je te verootmoedigen. Oké, dacht ik, Heer, dat moet ik dan doen. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb zelfs de kerk afgehuurd in Dordrecht van de Nationale Synode. Tenminste, ja, dat is natuurlijk mijn achtergrond. En we hebben met vele mensen die willen bidden in Nederland, hebben we gebeden om de terugkeer van God in ons land. Ook met politici gebeden in Den Haag en op allerlei plekken. Nou, dat was één. Maar na een minuut zei de Heer iets waar ik een beetje van schrok. Hij zei, en ik wil dat je de kerk voorbereidt op de terugkeer van mijn zoon. En ik dacht, oh, het Heer. U laat mij altijd van die dingen aankaarten waar ik een hoop gedoe mee krijg. En u weet toch, er zijn allerlei eschatologische perspectieven en zienswijzen. Welke moet ik kiezen? Moet ik dan nu premillennialist worden of mid of post? Of moet ik gewoon amillennialist blijven? Wat wilt u van mij? Wilt u me daar inzicht in geven? Nou, ik heb inmiddels een jaar best wel veel daarover gelezen, geluisterd, gezien. En één ding weet ik nu zeker. De Bijbelse profetie grijpt je. We noemden dat altijd de eindtijd. Maar het grijpt je echt. En het systeem van de antichrist, hè, waar je wel eens van gehoord hebt, dat is in de laatste der dagen is dat een persoon. Maar het systeem bestaat natuurlijk al veel langer. En veel antichristen zijn ook aanwezig geweest in de geschiedenis. En ook vandaag gewoon in de wereld aanwezig. Dat systeem, dat is echt voluit in werking. En voor een deel heeft het ook echt te maken met de omstandigheden die we om ons heen zien. Hè? Dat hoef je niet te ontkennen. De globalisatie die in de overdrive staat, kan inderdaad een podium gaan bieden voor een persoon die alle macht naar zich toetrekt. Daarom is het goed om ook gewoon de tijd te onderzoeken. Maar wat ik in ieder geval weet, is dat wij ons moeten gaan voorbereiden op zijn komst. En dat doe ik altijd aan de hand van Bijbelgedeelten. Want ja, ik kan natuurlijk zelf wel van alles vinden, maar ik doe dat liever aan de hand van wat er in de Bijbel staat. En in Matteüs 24 geeft Jezus zelf, die de allergrootste profeet is in ons midden, geeft daar heel gedetailleerd een overzicht van. En als je een Bijbel hebt of een Bijbel-app of thuis, dan is het goed om mee te lezen. Want het woord van God open doen is eigenlijk het centrale moment van elke samenkomst of eredienst. En dan zie je dat Jezus met zijn leerlingen in de buurt van de tempel is. En dan zegt hij tegen hen vanaf vers 2... Hebben jullie dat allemaal goed gezien? Ik verzeker jullie, geen enkele steen zal op de andere blijven. Alles zal worden afgebroken. Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze: vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? Wanneer? En aan welk teken, tweede vraag, aan welk teken kunnen wij zien, kunnen wij uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? En toen zei Jezus dit. Hij antwoordde hen: pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: ik ben de Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. En om het wat breder te trekken, dat zijn niet alleen sectarische leiders, want daar heb je misschien helemaal geen ervaring mee. Dat kunnen ook allerlei mensen zijn die leugens verspreiden, bijvoorbeeld in de media. Hè? Dat kan net zo goed. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. En laat dat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren. Al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken. Het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen er hongersnoden uitbreken. Zal de aarde beven. Maar dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden. En jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen. Ze zullen elkaar verraden, elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde verkillen, bekoelen. Maar wie stand houdt tot het einde zal worden gered. En pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, dan zal het einde komen. Nou, als je dit nou gewoon bekijkt, hè, deze hele lijst aan weeën. Jullie weten de weeën, hè? De vrouwen weten dat natuurlijk heel erg goed. Die beginnen, die rommelen wat. En je denkt, zou het zover zijn? En dan komt er opeens zeg maar een bepaald ritme, regelmaat in. En weet je zeker dat de geboorte van het kind wordt aangekondigd. En dan worden die weeën intenser en frequenter, heftiger. En er komen zelfs persweeën. En dan komt het kind ter wereld. Nou, daarom vergelijkt Jezus dat natuurlijk ook met weeën. En dan lopen we ze langs en dan zeg je, nou, naties die opstaan tegen naties, dat hebben we toch wel gehad, hè? De afgelopen 2000 jaar en de laatste 100 zeker, in grote mate. Dat geldt trouwens ook voor natuurrampen, dat geldt ook voor wat de Statenvertaling pestilentiën noemt, hè? Ziekten. Ik herinner me een bekende trendwatcher die zeg maar topmodebedrijven adviseert en die zat in quarantaine in Zuid-Afrika in een hotel. Die kon niet meer weg. Die zat daar gewoon. En dan ben ik God dankbaar dat er een organisatie is die Gideon heet en die daar dan Bijbels neerlegt. Want ze dacht, ja, ik zit hier, laat ik eens in de Bijbel gaan lezen. En ze las dit soort teksten en ze dacht, wat een apocalyptische tijd zou het dan toch waar zijn wat die christenen denken. Dat, hè? En dat is allemaal natuurlijk geweest en dat is nu aan de hand. Maar ook vervolging en overlevering. Heb je de ranglijst van Open Doors zelfs bestudeerd? In hoeveel landen christenen in meerdere of mindere mate worden vervolgd en gedood? Dat is ongelooflijk. Alleen omdat het tot nu toe bij ons allemaal nog zo aardig ging, hebben we daar niet zo'n zicht op. Maar je hoeft niet ver weg, hè? Want ik was laatst in Wassenaar. Daar hebben die mensen het best goed, zoals jullie weten. In Apeldoorn eigenlijk ook, hè? En ze zaten daar in zo'n kerkje. En toen werd er opeens een groep van 20 Iraniërs aan toegevoegd die uit het asielzoekerscentrum van Scheveningen kwamen. En die mensen hadden toch verhalen. Die werden echt onder druk gezet om terug te vliegen naar hun land, omdat ze anders hun vader of moeder of familie in de gevangenis zouden gooien. Met alles wat daar nog aan vastzit, aan marteling. Hoe moeilijk is dat, hè? Dan komt het wel heel dichtbij. Nou, dan vervolgens, zeg maar, al die dingen die zijn gebeurd als het gaat om aardbevingen. Het schijnt zo te zijn dat er heel veel bevingen op de aarde zijn. En wellicht is dat ook een teken. Een teken dat Jezus dichterbij komt. Maar ik wil jullie aandacht vragen voor dat finale teken van vers 14. Het evangelie van het koninkrijk moet aan de hele wereld worden gepreekt. En aan alle naties, volken, etnos staat er eigenlijk, stammen, talen. Dat is nog iets meer dan een land met grenzen. En dan zal het einde komen. Nou, je weet natuurlijk ook wel dat door het gebruik van internet, dat eigenlijk het evangelie overal al is te horen. En als je de kaarten bekijkt van Wycliffe Bijbelvertalers en andere organisaties, dan zie je dat er rond de Evenaar nog wat plekjes en talen zijn die bijvoorbeeld nog geen Bijbel hebben of die het evangelie nog niet echt hebben kunnen horen. Er staat ook niet bij dat elke persoon het zal horen. Hè? Ik zou dat wel willen, dat elke persoon het evangelie hoort. Er staat dat elk volk, stam of taal het evangelie aangeboden heeft gekregen. En Jezus zegt heel duidelijk, dan zal het einde komen. Dan gebeurt het. Nou, ik ga eigenlijk naar de... Als je Gods laatste minuut, eindtijd, als je dat nou heel concreet maakt, wanneer begon die klok, die eindtijdklok, nou echt te tikken? En dan moet je toch gewoon kijken, niet naar Beijing, niet naar Berlijn, niet naar Amsterdam, niet naar New York of Washington DC. Dan moet je kijken naar Jeruzalem en naar Israël. Want de tijd van de heidenen, de volheid van de tijd van de heidenen is voorbij. En Gods ogen worden nu gericht op Jeruzalem en Israël. En dat wil ik echt heel bewust een keertje gewoon, vooral voor jonge mensen, ouderen hebben dat misschien allemaal al lang meegekregen vroeger. Hebben misschien allerlei sprekers uitgenodigd of hebben een tijdelijk of een langdurig abonnement op het zoeklicht en al die dingen meer. Maar ik wil dat gewoon nog eens vertellen aan jullie. En ik doe dat aan de hand van Hosea. Hosea was van beroep profeet, zoals jullie weten. Hosea 6. En daarmee geef ik gelijk een inkijkje hoe dat nou werkt met Bijbelse profetie. En dit is maar eentje. Hè? Je kan er honderden, zo niet duizenden voorbeelden van geven. Maar dan heb je het een beetje door. En Hosea was dus van beroep profeet. En hij voorspelde dat Israël na 2 dagen tot leven zou worden gewekt. En dat ze op de dageraad van de 3e dag in de aanwezigheid van de Messias, van Yeshua, van Jezus zouden zijn. Interessant. En dan lezen we in Hosea 6 vanaf vers 1... Kom, laten we terugkeren naar de Heer, want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. En daar komt hij, na 2 dagen zal hij ons levend maken. En op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. Je voelt de verwijzing natuurlijk naar de lijdenstijd en Pasen. En dan zullen wij voor zijn aangezicht leven en dan zullen wij hem kennen zoals hij is. Ik hoorde net al dat we dat straks ook gaan zingen. Spoedig zullen wij hem zien en hem kennen zoals hij is. Nou, het is heel verbazingwekkend, hè? Want Hosea geeft hier dus een tijdspad, zeg maar. Een tijdspad wanneer de natie van Israël wordt opgewekt. En de geschiedenis laat zien dat deze profetie helemaal waar was. Oh ja, zeg je dan? Ja, wat moet ik daar dan mee? 2 dagen, 3e dag? Ja, je begrijpt Hosea pas als je de profetische code snapt. Want op meerdere plekken in het Oude en Nieuwe Testament staat, voor God is 1 dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Dat staat in Psalm 90, vers 4, maar ook 2 Petrus 3, vers 8. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, lieve broeders en zusters, dat 1 dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Nou, laten we ook eens kijken hoe Israël is voorbereid op die periode van het kwijtraken van hun natie. Want jullie weten allemaal dat Israël 2000 jaar zonder land is geweest. Zonder volk Israël. En dat ze verspreid waren over meer dan 100 landen. Dat is de diaspora. Of de verstrooiing. Ze hadden het kunnen weten. Want Zacharia was ook profeet en die leefde voor Jezus. En die heeft gezegd, zwaard ontwaakt tegen mijn herder, mijn herder. Nou, wie is de goede herder? Dat is Jezus. Die wordt hier al voorspeld. Mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is, zegt God. De Heer van de hemelse machten. Sla die herder. Sla die herder. en de schapen zullen verstrooid worden. En dan keer ik mij tegen deze weerloze schapen. Dus wat de profeet Zachariah al heeft gezegd, wanneer deze persoon, de herder, is gedood, dat zal het moment zijn waarop de schapen worden verstrooid over de aarde en uit elkaar gejaagd. En dan verliezen ze hun land. Het volk van Israël wordt in het Oude Testament nou eenmaal heel vaak met een kudde schapen vergeleken. En Jezus heeft zelf die profetie bevestigd, want hij zegt in Johannes 10 immers, ik ben de goede herder. De goede herder legt zijn leven af voor de schapen. En in Matteüs 26 lees ik dat Jezus ook aan die profetie van Zachariah refereert en zegt, jullie zullen mij in deze nacht, dat was de nacht van Pasen, allemaal afvallen. Want er staat geschreven, ik zal de herder doden en de schapen van de kudde zullen verstrooid, uit elkaar gedreven worden. Dus Zachariah profeteerde het, Jezus profeteerde het. En de inwoners, staat er in Lucas, zullen vallen door het zwaard en in gevangenschap worden weggevoerd. Alle volken worden verstrooid. Jeruzalem zal worden vertrapt. Totdat de tijd van de heidenen voorbij is. Dus het staat dus allemaal in de Bijbel. Wauw. Dat is allemaal gebeurd. De Romeinen vernietigden Jeruzalem in 70 na Christus. Keizer Titus. Er is heel veel geschiedkundige verklaring van. Jeruzalem werd vervolgens 50 keer veroverd door allerlei volken en heidense volken. Ook door kruistochten, hè, dat weten we. We hebben zelf ook bloed aan onze handen. Als je zo terugkijkt uit welke traditie wij komen. En het was een aaneenschakeling van afbraak. Totdat het moment van Hosea kwam na 2 dagen. Na 2000 jaar werd de natie Israël in 1948 opgewekt. Ten leven. In 1948. Dus dat is eigenlijk een geweldige vervulling van de eindtijdprofetie. En weet je, ze zijn nu aan het terugkomen tot op de dag van vandaag. Ik heb nog eens even gekeken, er zijn talloze vliegtuigen weer geland in Tel Aviv. En dan worden ze altijd weer ontvangen, Ethiopische Joden, maar ook Joden uit Rusland. En als je met de Joodse jongeren praat, heb ik gedaan in Amstelveen, die willen maar één ding. Die willen vanwege het antisemitisme, wat ook in ons land enorm opgang doet, willen ze terug naar Israël. Ze willen echt terug naar Israël. Maar misschien is dat wel gewoon de vervulling van de profetie. En voor jou is 1948 misschien maar een getal. Maar ik zal je dan gewoon eens zo'n feitje geven waar er honderden van zijn, maar het is wel leuk. Want gewoon even dit, Bijbelse chronologie, daar gaat het over. Het is altijd weer verbazingwekkend. Wist je dat Abraham, dat is de vader van het volk van Israël en ook van de volken, zeg maar, daar is God een verbond mee aangegaan. Een eeuwig verbond, hè? Niet iets wat ongeveer duurt totdat de kerk komt of zo. Maar gewoon tot het einde. En wist je dat Abraham 1948 jaar is geboren nadat de eerste mens werd geschapen die Adam heet? En weet je wat zo interessant is? Weet je wat zo interessant is? Je zou kunnen zeggen 1948 jaar na Jezus, die de tweede Adam wordt genoemd, werd de staat van Israël weer opgericht. Grappig, hè? Die vergelijking. Van Adam tot Abraham 1948 jaar en van Jezus tot de oprichting van de staat, ook 1948 jaar. Dat soort dingetjes, dat is toch aardig. Daar zitten er zoveel van in de Bijbel. Nou, terug naar Matteüs 24, want ik wilde nog een paar versen pakken. Dat is in vers 32 tot 35. En dat staat, even kijken, daar staat iets over vijgenbomen. Hebben jullie dat wel eens gelezen? Leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, ja, dan weet je dat de zomer eraan komt in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat allemaal ziet, dat het einde nabij is. En dan komt er een cruciale tekst en die zegt, ik verzeker jullie, die generatie, deze generatie, zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. En dan zet Jezus zijn woorden ook nog even kracht bij. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Wat ik zeg, dat zal gebeuren. Dat is toch interessant, hè? Want die vijgenboom, dat is eigenlijk gewoon, daar zijn alle geleerden en alle rabbies het over eens, dat is het volk van Israël. En als je ziet dat de vijgenboom uitloopt, als je ziet, zeg maar, dat het begint te groeien, dat het vruchtbaar wordt, en dat hebben we gezien, want het kleine landje Israël, ja, die gaat over ons heen als het gaat over innovatie. Die gaat over ons heen als het gaat over productiviteit, als het gaat om groenten en fruit, om vijgen, om sinaasappelen en al die dingen meer. En om wijn, en ga zo maar door. Ze zijn echt de top, ook als het gaat om hoge technologie, om bijzondere technologie. Ze zijn echt de top. Er is iets met dat land. Het is vruchtbaar geworden, het loopt uit, de zomer is nabij. De Messias komt eraan. En dat is zo interessant, want Jezus zegt er dan ook nog bij, deze generatie gaat die dingen meemaken die dit ziet. Die ziet dat de vijgenboom uitloopt. En er is veel debat over die tekst, maar ik vind dit toch nog de meest overtuigende uitleg. En ik vraag je gelijk maar, hoe lang is een generatie dan? Hoe lang is een generatie dan? Als wij die generatie zijn, hoe lang duurt die dan? Nou, in de Bijbel is een generatie 40 jaar. Denk aan het volk van de woestijn, in de woestijn. Die moesten 40 jaar rondzwerven. Maar als dat zo was geweest, dan waren we er al. Want dan was het 1988. En als je vanaf 1967 rekent, dat Jeruzalem er weer bij kwam. En dan 40 jaar, dan was het 2007 geweest. Maar natuurlijk, het is leuk om met getallen te spelen. Hè? Maar u begrijpt een beetje waar ik heen wil. Soms is een generatie 100 jaar. En dat is in Genesis het geval. 100 jaar. Maar een generatie is zelfs, bijvoorbeeld als je de zondvloed neemt, toen werd de leeftijd van mensen begrensd tot maximaal 120. Nou hebben we in Nederland misschien niet iemand van 119, maar het komt echt voor. Dus 120 is wel zeg maar de max die God heeft gesteld aan het menselijk leven. Dus sommigen zeggen, ja, misschien is het 120 jaar. Maar wat de meesten toch denken is dat een generatie 80 jaar is. Want, ja, Mozes zegt het zelf, hè, in die psalm. Als we sterk zijn, worden we 70, maar zeer sterk 80. En ook het Nieuwe Testament refereert daaraan. 80 jaar. En je moet echt bedenken, wij zitten niet in een soort cyclus of zo. Hè? Dat doen ze in het boeddhisme of in het hindoeïsme. Maar wij zitten niet in een cyclus. Wij zitten in een lineaire heilsgeschiedenis. Het gaat van A naar B en uiteindelijk zijn we er. Hè? Het is gewoon een tijdlijn. Een lineaire heilsgeschiedenis. En natuurlijk weet ik niet altijd alles. Ik weet ook niet precies hoe het zat. Met hoe lang God erover gedaan heeft om de aarde te scheppen, dat er twee scheppingsverhalen in Genesis lijken te zitten. Maar in de Bijbel, daar zien we eigenlijk gewoon een beschrijving van een 6000-jarige geschiedenis met mensen. En de zevende dag, zeg maar, dat weet je allemaal, in zijn schepping, is de dag van God. Dat is de rustdag, de eeuwige Sabbat, het als je Gileas bent, het vrederijk van 1000 jaar... Mag ook van mij. Ik vind het allemaal prima als Jezus maar terugkomt. He? Dat is het nog niet helemaal. We zijn er misschien nog niet helemaal uit. Maar dat is toch interessant, hè? Want, en die 6000 jaar zegt, ja, maar Hans, hoe kom je daar dan aan? Dat is heel simpel. De Joden die zijn natuurlijk bekend omdat ze alles nauwgezet overleveren en bijhouden. Lucas 2 kennen jullie, hè? Met kerst moeten al die kinderen dat allemaal declameren. En de keizer Augustus en zo, dat kennen we allemaal wel. Maar Lucas 3 bij mij thuis sloegen ze altijd over aan tafel. Ja, dat is een geslachtsregister, ga ik niet lezen, hoor. Dat is echt zo saai. En dat sloegen we dus ook maar gewoon over. Maar het is beren interessant. Want lees dat geslachtsregister van Lucas 3. En je gaat terugtellen, zeg maar, van Jezus tot Adam. En ze weten precies, zeg maar, hoe oud iedereen is geworden. Als je dat bij elkaar optelt, beslaat dat precies een periode van 4000 jaar. En vanaf het jaar dat Jezus is geboren, of dat nou 3 na Christus was of 0, dat is nou even dan maar een klein lastig dingetje, zeg maar, zitten we nu 2000 jaar verder en 4 plus 2 is 6 en de zevende dag is de dag van God. Dat is toch interessant. We zijn er bijna, zingen we met schoolreisje in de bus, of doen we dat niet meer? We zijn er bijna. He, dus ja, ik bedoel, ik ga niet vertellen dat de Great Reset eigenlijk gewoon de Great Awakening wordt en dat Jezus terugkomt. Maar het kan natuurlijk wel in 2030. Ah, geef het u maar mee. Ik merk dat de Heilige Geest in mijn geval, subjectief weet ik, in mijn geval mij erg overtuigt van de urgentie. En dat is voor mij wel nieuw. Ik heb in de jaren 80 natuurlijk ook gewoon die boeken gelezen van Hal Lindsey, De planeet die aarde heette. Ik heb de films in de jaren 90 gekeken van Tim LaHaye, Left Behind. Kan je op Netflix kijken? Misschien wel leuk. Ja, het is wel een spannende film. Maar goed, nu heb ik echt het gevoel, en dat is niet alleen door de omstandigheden in de wereld, maar door de vele Bijbelse profetie, dat we in het seizoen zijn beland dat Jezus kan terugkomen. En dan zeg je misschien, ja, wacht even Hans. Maar wij weten het uur niet of de dag waarop de Heer terugkomt. Dat zegt het woord van God, toch? Ja, dat zei ze bij mij thuis ook. Hij komt als een dief in de nacht, Hans, dat kunnen wij niet weten. Maar hadden ze misschien toch een beetje beter in de Bijbel moeten lezen, mijn vader en moeder, ach, ik hou van ze. Maar er staat natuurlijk ook in 1 Thessalonicenzen 5, want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht, dat klopt. Dus als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, let op die woorden, vrede en veiligheid, dat gaan we dan ook letterlijk zien. worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vlucht is dan onmogelijk. Maar u, broers en zussen, jullie leven niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer je zou kunnen overvallen als een dief. Want jullie zijn de kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht in de duisternis. Laten we dus nou niet in slaap vallen, zoals de anderen, maar waken en nuchter zijn, op onze hoede zijn. Snap je? Dus als je onderzoekt, als je scherp bent als christen, dan weet je wanneer het seizoen is aangebroken. Nou, misschien moet ik iets goed zeggen over dat volk Israël, want dat gebeurt maar weinig. Ik weet over het algemeen jonge mensen, die weten alleen maar, ja, dat is ook een democratie in het Midden-Oosten. En ze hebben het een beetje lastig met al die volken eromheen. Maar ik wil er toch iets over zeggen. Dankzij Augustinus en Luther, het is eigenlijk de mensen waar ik dus ook wel heel veel in gelezen heb en die ik ook heel dankbaar ben voor de dingen die ze wel hebben gezegd en gedaan, die goed zijn, hebben we eigenlijk de vervangingstheologie gekregen. Dus dat is heel simpel, de kerk in de plaats van Israël. Maar God heeft nooit gezegd dat de kerk in de plaats van Israël zou komen. En dat is wel iets wat je ook moet onderzoeken. Want, en ik zal gewoon iets zeggen, dit boek, hè, dit boek dat is van A tot Z, van de eerste pagina, van het eerste woord tot het laatste woord, Maranatha, kom Jezus, kom, is geschreven door Joden en Jodengenoten. En er zit een man in het boek, en die man is een Joodse Messias. En die, als die terugkomt, we zingen met Hillsong wel eens, turn your eyes upon Jesus, look in his wonderful face. Nou, als je dat doet, dan kijk je niet in een Nederlands gezicht, en ook niet in een Afrikaans gezicht, je kijkt in een Joods gezicht. En als de Heer terugkomt, het was in eerste instantie een Joodse aangelegenheid, hè? Die 120 met die geweldig gedreven wind en dat vuur op hun hoofd en zo. En die zo moedig de wereld ingingen en waar de poorten van de hel hen niet konden overweldigen. Dat waren Joden en Jodengenoten. En die 3000 eerstelingen van de oogst, die werden gered op die dag, waren allemaal Joodse mensen die uit de volken eromheen het feest kwamen vieren. Dat is misschien wel goed om een keer te benoemen, hè? En dan gaat het er niet om dat ik het altijd eens ben met het beleid van de Israëli's of van wat, zeg maar, de regering daar doet. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over de belofte van God voor zijn volk. En op dit moment, om het dan toch een beetje in de eindtijdscenario's te brengen, denken heel veel Joodse mensen, dat er in het najaar oorlog met Iran komt. En dat is wel interessant. Iraniërs zijn prachtige mensen. Ik heb het net gezegd, er waren de 20 in Wassenaar. Maar Iran zelf, daar is iets mee. Daar is die vorst van Perzië, die Daniel, zeg maar, al heeft leren kennen. Toen de engel bij hem wilde komen en hij 21 dagen moest bidden en vasten, en dat die engel, die boodschapper van God, zei, ik kwam er niet doorheen. En ik moest Michael, Michael is een aartsengel, dat is een grote jongen. Dat is echt een hele sterke engel. Die is geboren voor de strijd, gemaakt. Michael moest mij te hulp komen om mij te ontzetten, zodat ik bij jou kon komen. En Michael is de beschermer van Israël. Maar de vorst van Perzië is de geestelijke tegenover, is de tegenmacht die blijkbaar ervoor zorgt dat Israël altijd, zeg maar, in de verkeerde hoek zit en wordt gehaat. En dat is volgens mij wat je ziet. Soms moet je ook eens kijken naar de machten erachter. Dat is wat je ziet. Een tomeloze, redeloze haat en campagne om dit volk maar gewoon om te brengen. En Israël zelf, ja, die is nu, ik heb veel contact met Joodse mensen, of met Israëli's die daar wonen. En die zijn echt bang daarvoor. Israël verwacht nu oorlog. Nou, ik hoop dat, ik weet zeker dat Israël niet in de zee verdwijnt, want God heeft gezegd dat hij hen zal redden. En er zijn dus stemmen die zeggen, eschatologisch, dat vind je terug in Ezechiël 38. Dit wordt de Ezechiël 38 oorlog. Nou, we gaan het zien. Maar hoe dan ook, we gaan zeg maar op dit moment een convergentie zien van al die tekenen, een soort samenkomen dat alles tegelijkertijd in een hele frequente en intense manier gebeurt van wat 2000 jaar al systeem van de antichrist wordt genoemd. En misschien komt er inderdaad wel een wereldregering. Misschien komt die er gewoon. Er wordt wel erg veel over gepraat in de wereld. En dat is wel het podium wat nodig is om te zien hoe de verdere Bijbelse profetieën in vervulling gaan. Nou, heel veel mensen willen aan mij vragen, dan kun je ook iets vertellen over het merkteken van een beest? Dat is allemaal heel spannend. Ik weet niet hoe het zal gaan. Maar ik kan je wel vertellen, er komt natuurlijk een dag of een moment dat je een keuze moet maken. En misschien moet ik dat ook wel tegen de jonge mensen gewoon zeggen. In de tijd van de Romeinen ging dat als volgt, want het beeld is ontleend uit Openbaring 13, wat Johannes gebruikt aan de tijd van de Romeinen. Dan moest je zeggen, Caesar is heer. De keizer is heer. Of het nou Nero was, of Augustus, of een ander. De keizer is heer. En hoe ging dat dan? Nou, dan moest je even naar de gemeente. Dan zat er een klerk. En die zat dan in een portaaltje. En die had dan een schaaltje met wierook. En daarachter stond dan een schaaltje met vurige kooltjes. En wat moest je dan doen? Dan moest je eigenlijk een soort offer brengen, hè? Zo zou je het kunnen noemen. Je pakte gewoon iets van die wierook. Je wierp het zo op de kooltjes. En je zei, Caesar is heer. En nou, dan zei de klerk, u bent een goede burger. U heeft recht op alles wat wij als Romeins Rijk aan burgerrechten verschaffen. Kopen, verkopen en de hele rattenplan. U mag alles doen, loopt u maar door. Maar als je dat niet deed, ja, dan eindigde je eigenlijk gewoon op een plek waar je niet wil zijn. Dat was het. En er komt natuurlijk ergens iets, of dat nou via biometrie gaat of anders, of ik hoor allerlei spannende theorieën daarover. En er komt een moment dat ook wij een keuze moeten maken. Maar ik ben niet bang, want Jezus is Heer. En Jezus, die in jou woont door de Heilige Geest, is in staat om elke macht, zeg maar, die jou bedreigt, ook gewoon te overwinnen. Ik heb dat heel vaak gezien. Ik ken veel mensen in de wereld die grote wonderen meemaken. En soms zie je gewoon dat God op een onnavolgbare, fantastische manier mensen helpt in elke situatie. Ik zou het leuk vinden, maar ik mocht maar 20, 25 minuten. Ik ben er zeker al overheen, Marcel. Om dat te vertellen. Maar ja, weet je, dan kan benzine zomaar water worden. En dan doen de scanners het ook niet meer. En ga zo maar door. Je hebt hem aan je kant. Hè? Je hebt de Heilige Geest aan je kant. Ik zag vannacht nog, ja, het was al vannacht, dat God, zeg maar, geneest. Dat iemand die geen zenuwen meer had in zijn vingers, door een cyanidevergiftiging, gewoon het gevoel weer terugkreeg. Dat is toch prachtig? Dat ik zeg van, voel je ook wat? Nou, zegt hij, het wordt wel heel warm. Ik zeg, dat is goed. Dank u, Heer, zeg ik dan. Want ja, wat kan ik doen? Ik zegen wat u doet. En dat zijn hand weer helemaal bruikbaar is. Dat is God. God is een God die natuurlijk ook de natuurlijke mechanismen heeft gemaakt. He, dus ik ben ook helemaal niet tegen dat hij natuurlijk naar de arts gaat en dat hij zich laat behandelen. Maar als de dokters het niet meer weten, dan is er ook nog een God. En die is ook nog boven natuurlijk. En dat werkt samen. Ik vind het mooi. Ik vind het een bemoediging. Nou, tenslotte. Het belangrijkste wat ik eigenlijk wil meegeven is van, gebruik deze tijd. Ook al weet je niet precies hoe de toekomst zal zijn. Ook al zit je misschien lekker op de camping in Frankrijk straks. Als het kan tenminste. Gebruik deze tijd om je relatie met Jezus te verdiepen. Je kan het ook niet doen. Maar als je standvastig wil zijn. Als je wil weten, zeg maar, wat het woord van God zegt. Als je wil worden geleid door de Heilige Geest. Als je wil wandelen in de werken die God voor jou, jouw unieke werken trouwens, heeft voorbereid. Als je dat allemaal zou willen. En je wil niet maar gewoon zo ongeveer geloven. Ja, dan moet je je relatie met Jezus verdiepen. Want ik zie namelijk ook dat God de gave van de honger en de dorst aan het vrijgeven is in mensen die hij heeft gekozen. En die willen meer. En ik geloof namelijk dat tegelijkertijd als de tijd spannender wordt, dat ook de kerk glorieuzer zal zijn. Het is een beetje wat je soms in Amsterdam ziet, hè? Die vierkante kilometer waar zoveel onrecht gebeurt, waar mensen worden verdrukt, waar gedwongen prostitutie is en zo. Daar zie je ook dat de kerken en de christenen eigenlijk schitteren. Dat ze eigenlijk witter zijn dan wit, waar het zwarter is dan zwart. Dat is aan het gebeuren. De kerk in deze wereld zal opnieuw bekrachtigd worden. En we zullen dingen zien die we voorheen niet kenden. En een klein beetje is dat aan het gebeuren. En ik bid elke dag dat het meer zal worden. En dat Berea in Apeldoorn dus die stad op een berg zal zijn. En het licht op een kandelaar. En tenslotte zeggen we dan maar gewoon met het woord van God. Maranatha, kom spoedig, Heer. Kom, Heer Jezus. Amen. Ik vraag de muziek naar voren en ondertussen wil ik heel graag een gebed voor jullie uitspreken. En dan vervolgens zingen we een lied. Dat is een toekomst vol van hoop. Ik merkte dat in coronatijd erg veel gespeeld werd. Misschien is het wel een beetje een traditioneel lied. Hè? Het voelt een beetje gezangachtig. Daarom zal Nederland Zingt het wel zo vaak uitzenden. En jullie zijn natuurlijk ook hipper, maar het is toch een mooi lied, denk ik. We zullen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u deze wereld in uw handen heeft. Dat alles wat in uw woord staat op enig moment gewoon gebeurt. Omdat het uw woorden zijn. En hemel en aarde kunnen voorbij gaan, maar uw woorden zullen geenszins voorbij gaan. Wij danken u dat voor dat ontzaglijke wonder dat u met uw Heilige Geest in onze kwetsbare, gebroken lichamen woont. Dat wij een tempel zijn van uw Heilige Geest, ons lijf. En dat u dus zo ontzaglijk dichtbij bent, dat wij u vaak over het hoofd zien. Omdat we u te ver weg zoeken of naar boven kijken. U draagt ons leven, maar u rust ook op ons. En u heeft ons ook voorzien van de volheid van Jezus om in deze wereld het goede te doen. Om mensen van het koninkrijk van duisternis in een koninkrijk van licht te brengen. Tot geloof te brengen met ons eenvoudig, al dan niet beperkte getuigenis. U, Heer, heeft ons de mogelijkheid gegeven om te bewegen door de kracht van de Heilige Geest. En ik bid u, Heilige Geest, wilt u elke christen in deze zaal, elke christen thuis op een stoel, bed of bank, wilt u die aanraken met uw geest, opdat zij worden opgewekt en leven en de dingen kunnen doen die u heeft voorbereid voor hen in de laatste minuut van het laatste uur. Om hun kinderen met liefde over Jezus te vertellen. Om hun buurvrouw, Heer, niet over te slaan. Om mensen aan te spreken met een woord of een profetie, of een indruk. Om vrijmoedig te zijn, want dat wordt zo vaak gezegd dat dat gemist wordt. Dan bid ik u, kom met uw geest en uw vrijmoedigheid. Geef ons in wat we moeten doen. Geef ons die gedachte of die indruk. En help ons om dan te gehoorzamen. Om niet alleen te luisteren naar wat u zegt, maar ook te doen wat u vraagt. Want in de gehoorzaamheid zit ook de zalving, zit ook het wonder, zit ook de verandering. Ik bid u voor deze wereld en voor ons land in het bijzonder. Heer, we zijn in de war. Er is veel polarisatie. We weten niet goed hoe we het gesprek moeten voeren over deze tijd en wat er gebeurt. We zien ook een kabinet in verwarring. En ik bid u, Vader, kom met uw Heilige Geest en zegen onze bestuurders. Zegen eigenlijk gewoon een ieder in zijn eigen invloedssfeer. Of dat nou een klaslokaal is, een ziekenhuis of een... Of gewoon thuis, in je eigen gezin. Ik bid u, Heer, bekrachtig ons, leid ons, spreek tot ons. Wees niet stil en help ons ook om uw woorden te begrijpen. Dat ons verstand en hart wordt verlicht. En wilt u ons vrede van God geven, Heer? Er zijn ook mensen, ook hier weer, die zo onrustig zijn tijdens het spreken. Ze laten het niet zien in lichaamsbeweging, maar ze voelen zoveel onrust. Kom met uw vrede, die ons hart en verstand en gedachten, zeg maar, bewaart in Christus Jezus. Kom met uw vrede, Heer. Laat ons voelen dat we bij u veilig zijn. Dat we u kunnen vertrouwen en dat wat er ook gebeurt, dat u ons vast heeft. En dat u zal terugkomen, Heer, voor uw kerk, voor uw bruid en voor Israël. Zegen Jeruzalem, Heer. We spreken de vrede, de shalom van Jeruzalem uit. En we danken u, Heer, dat ondanks dat zij misschien niet hebben gekozen om u te volgen, dat wij daardoor toch ook het evangelie hebben ontvangen. Dat mensen als Paulus uw stem hebben verstaan, naar Macedonië en vervolgens naar Europa zijn gekomen. Wat als ze het niet hadden gedaan, als ze niet hadden geluisterd, Heer? Dank u wel dat we uw woord kennen, dat we u kennen, dat we dicht bij u zijn. En zegenen ieder in deze gemeente die verantwoordelijkheid heeft, die in deze periode moet leiden en begeleiden. En zegen onze kinderen in het bijzonder, in deze tijd van deceptie en leugens, van misleiding en van vragen. Ik bid u in het bijzonder, Heer, voor Peter R. de Vries, waar natuurlijk overal voor zal worden gebeden. Ik weet niet, Heer, als u een groot wonder wil doen, dan zou dat een bevestiging zijn van uw macht en majesteit. Maar ik kan niet overzien of de mensen daarop zouden reageren en u alle eer zouden geven. Maar ik zegen hem op dit moment. En ik bid u om volledig herstel, Vader. In de naam van Jezus. Een onmogelijk iets misschien naar de mens gesproken, medisch gezien. Maar u bent een God van wonderen. Wie zou uw wonderen ontzeggen? En ik zegen wat u doet, Heer. Ik bid u, ga naar die ziekenkamer en red. Maar ik bid u vooral, kom met uw Heilige Geest daar. In het midden van dat gezin en voor hem. En dat bid ik u met name, dat de weg naar Jezus open zal gaan. We vragen u dit alles in de machtige naam van de Heer. Amen.